Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 88ste psalm en daarvan het eerste vers. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. 88, het 11e vers. Gemeente, ook vanavond lezen wij uit het 16e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Wij lezen nu vanaf vers 25 en dan tot het eind van het hoofdstuk. Johannes 16 vanaf vers 25. En na de schriftlezing zingen we Psalm 16, Psalm 31, het 16e vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrij uit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en iegelijk naar het zijne en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij luisteren vanavond opnieuw naar een boodschap uit het 16e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Opnieuw een stuk onderwijs van de Heere Jezus in de verzen 31 en 32. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden en iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Laten wij de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Ik zei u vanmorgen dat we de voorbeden en de dankzegging vanavond zouden doen. En die voorbeden die betreft allereerst de nabestaanden van de overleden en in de afgelopen week ook begraven broeder IJs Nelis. We bidden voor Maarten van Walsum die deze week in het ziekenhuis een operatie aan een van zijn voeten moet ondergaan. En we danken de Heere voor het feit dat broeder Rien Wielhouwer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Laten we samen bidden. Genadige en barmhartige God, u brengt ons ook nu weer onder uw woord. En laat dat woord van u met kracht mogen komen en met overtuiging. Laat dat woord van u beslag leggen op ons hoofd en op ons hart. Laat uw woord kracht doen in het midden der gemeente. Wij moeten het niet alleen maar horen, maar we moeten het ook verstaan. En het zal in de praktijk van ons leven ook beoefend moeten worden. Het gaat erom dat wij daders van het woord zullen zijn of zullen worden. Heren, en wij kunnen wel zelf naar de kerk komen, als u daar dan trouwens ook nog de gezondheid en de krachten voor verleent. En we kunnen wel in de bank gaan zitten om te luisteren en onze aandacht op uw woord te richten. Daar zullen we misschien ons best voor moeten doen. En we zullen onszelf af en toe ook tot de orde moeten roepen. Maar u hebt ons dat vermogen gegeven dat we kunnen horen. En dat we onze gedachten kunnen oriënteren op wat ons gezegd wordt. Maar de dingen verstaan, de dingen geloven, de dingen ter harte nemen, de dingen in praktijk brengen. Heren, daar komt niets van terecht als u het niet doet. Zo afhankelijk zijn we immers. Zo op u en op uw genade en op het werk van uw Heilige Geest aangewezen. En daarom past het ons om ook bij het begin van een nieuwe kerkdienst u ootmoedig en dringend te bidden dat ge ons die werking van de Heilige Geest zou willen geven. Heren, mag het inderdaad ons gebed zijn. Niet alleen maar nu we samen, nu we gemeenschappelijk, officieel, ambtelijk bidden, namens elkaar en voor elkaar, maar laat het ook de stille verzuchting in het hart van een ieder van ons persoonlijk mogen zijn. En laten we onszelf er dan ook voor over hebben, Heren, want dat woord van u kan wel eens pijn doen. En dat kan wel eens diep doorsnijden, dat gaat door, zo zegt u zelf, tot de verdeling van de ziel en van het merg en van de samenvoegselen. En het is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En dat ontlopen we liever, Heren. Daar gaan we liever een poosje bij of voorbij opzij. Maar het is soms ook heel nodig dat u dat woord zo gebruikt en zo doet ingaan in ons leven. Anderzijds, we weten uit uw eigen woord dat als u het doet, u het niet doet om te pijnigen, u het niet doet uit lust tot plagen, maar dat u het doet tot het geestelijk herstel en tot het behoud en tot het afsterven van onszelf en tot het kwijtraken van zoveel dat wij niet moeten hebben en niet moeten houden en waar we niet aan vast moeten zitten en blijven zitten. Heren, als u als de landman aan het werk gaat, dan snoeit u ook de ranken. En dan moet er inderdaad nogal eens wat af. Dat hebben uw discipelen door uw onderwijs ook moeten leren, Heren. En het is vandaag niet anders. Als wij denken dat het bij ons anders zou kunnen zijn, dan ligt daar eigenlijk de heimelijke gedachte achter dat we het beter doen en beter weten dan dat twaalftal dat u om u heen verzameld had. Heren, ga uw werk maar doen in ons leven, bij aanvang en bij voortgang. Maar leer ons dan ook, en dat mochten zij ook weten, dat het alles door u tot stand gebracht wordt wat ge u voorgenomen hebt, wat in de eeuwigheid al beslist is en waardoor uw kerk zeker zalig zal worden. Want u rust niet en u hebt uzelf geen rust gegund voordat u al het werk volbracht had en voordat u een volkomen verlossing teweeg gebracht had en voordat u de schuld volkomen betaald en de ongerechtigheid volmaakt verzoend had. Heren, dat is het evangelie dat ons juist ook in deze weken van het jaar verkondigd mag worden als wij in gedachten heen geleid worden naar de lijdensweg van u, o grote Christus. Heren, en daar kon u inderdaad ook geen mensenhulp bij gebruiken. Dat moest u alleen doen. En u hebt het ook alleen gedaan. En u hebt het alleen volkomen gedaan. Heren, laten we dat ook mogen zien. Om daardoor getroost te worden. En daarin onze redding te zoeken en te vinden. Wij danken u dat u ons de onderwijzingen van de Heer Jezus Christus vanavond ook weer geven wilt. En dat het woord dat hij heeft nagelaten in de schriften staat opgetekend. Mag het in deze kerkdienst doorgegeven worden. En mag het ook verstaan worden, Heere, tot eer van uw naam. Tot verheerlijking van Christus en van zijn verlossingswerk. Ja, het zijne alleen. Heere, wij bidden u voor mensen in nood. We bidden u voor rouwdragenden. In de afgelopen week stond de familie rondom een open graf. En ze moesten in dat open graf één uit hun kring achterlaten. Heere, de dood kwam. En als de dood komt, dan komt er een scheiding. En dan moeten we zelfs ook de doden wegdragen. Wegbrengen. Achterlaten op het kerkhof. We bidden u voor deze rouwdragende familie. En we vragen u om uw ondersteuning. En om uw kracht en om uw hulp. En om uw bijstand. Tot nog toe gaf u die. Maar ze hebben het ook bij de voordeur nodig, heren. Afhankelijk als ook zij zijn. Zwak van moed en klein van krachten in zichzelf. Doe het hen aan niets ontbreken. Laat hun oog maar op u gericht zijn. En wilt gij het geven, heren, al wat de mens van zichzelf niet heeft, wat hij niet bezit, wat hij daarom ook aan een ander niet geven kan, maar wat u wel bezit en waar u wel uitgeven kunt. Heren, betoon gij uw goddelijke gunst in die familiekring. We bidden u ook voor Maarten van Walsum, die een operatie moet ondergaan. Heren, maakt u het daarbij wel. En geef dat hij ondervinden mag dat u met hem meegaat en dat u de behandeling die hij ondergaan moet wilt zegenen, tot zijn herstel wilt gebruiken. We danken uw grote naam en we erkennen uw goedheid voor het feit dat onze broeder Wielhouwer voorspoedig naar huis mocht komen. Een week nadat hij geopereerd werd, en dat was toch inderdaad een ingrijpende operatie, mocht hij alweer het ziekenhuis verlaten. Misschien wel wat vroeg, maar heren, het was toch weer een bewijs van uw zorg over zijn leven. En u hebt het inderdaad wel gemaakt. We danken u voor uw bemoeienissen en we bidden u dat u hem verder herstel wilt geven, zodat hij voorspoedig mag opknappen en straks ook zijn werk weer kan doen. Laat deze weg ook niet ongezegend blijven, heren. En laat hij u de heren erin mogen ontmoeten. In afhankelijkheid moest het van hem, van u de heren verwacht worden. Geef dat hij zo ook met alle andere noden van zijn bestaan bij u een schuilplaats mag hebben. Genadige God wil voor uw eigen werk instaan en wil uw kerk uitbreiden en wil degene die gij getrokken hebt verder begiftigen met kennis en met inzicht en met een dieper verstaan en beleven van het wonder van uw genade, opdat de Heer Jezus Christus meer en meer gestalte mag krijgen in hun leven. En wilt ge uw rijk ook uitbreiden, heren, en zondaren trekken uit de duisternis en ze tot u de Heere bekeren en ze aan u en aan uw dienst verbinden. Mogen we zo uw genade afbidden en wil ook, en laten we dat ook mogen vragen, genadig verzoening doen over al onze zonden. Scheld het ons kwijt, o God, wat wij tegen u de Heere misdaan hebben en wil ons wassen en reinigen in uw bloed, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen gaan zingen uit de 42e psalm, het tweede, het vijfde en het tweede, het vierde en het vijfde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. En ik denk aan u, o God, in het klagen. Maar de Heer zal uitkomst geven. wacht terecht van mij een nabetrachting spreek. Dat kan uit Johannes 16, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen met het laatste vers van dit hoofdstuk. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. U verwacht tegelijkertijd van mij op deze tweede lijdenszondag dat ik een lijdenspreek hou. Dat het ook in de preek van vanavond gaan zal over de Heer Jezus Christus. Over de lijdende zaligmaker die het werk der verlossing verricht. Die de zaligheid van zijn kerk bewerkt. Die het pad van de Via Dolorosa gaat om zo aan het recht van God te voldoen. Wel nu een combinatie van deze twee gegevens, nabetrachting en een lijdenspreek. Ik dacht dat het mogelijk was aan de hand van de tekst die ik u genoemd heb, de verzen 31 en 32 van dit 16e hoofdstuk van Johannes. En kennelijk, en dat is de onmiddellijke context van de woorden van onze tekst, kennelijk heeft het onderwijs van de Heere Jezus, althans in de ogen van de discipelen en in hun waarneming, vrucht gedragen. De Heere Jezus heeft in die hoofdstukken 14 tot en met 16 nogal wat gezegd, onderwijs gegeven aan zijn discipelen. En kennelijk hebben de discipelen daar nu op gereageerd, op een wijze waarvan zij zelf de indruk hebben dat ze nu toch wat meer verstaan van wie de Heer Jezus is en wat Hij in deze wereld kwam doen, waar Hij ook vandaan kwam. Want we lezen in vers 29 dat zij toen tegen Hem zeiden: zie, nu spreekt Gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat Gij alle dingen weet en dat gij niet van noden hebt dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God zijt uitgegaan. Dat laatste dat wil niet minder zeggen dan dat zij hier uitspreken te geloven dat de Heere Jezus de door God beloofde Messias is. Dat geloven ze. En ze zeggen: dat weten wij. Nu de Heer Jezus, zoals zij zeggen, zonder gelijkenissen spreekt, maar rechtuit, zonder omwegen, zonder beeldspraak. Nu hebben ze begrepen dat Hij van alle dingen volledig op de hoogte is. Dat Hij niet eerst hier en daar informatie over moet krijgen, wil Hij iets weten. Want Hij is alwetend. Hij bezit deze deugd, deze volmaaktheid van God, de alwetendheid. En daarom weten ze nu dat Hij van God is uitgegaan. De Messias, de Zoon van God is Hij. Dat geloven ze nu. En dat geloof belijden ze hier. Nou, dat is toch prachtig. Het is toch mooi als een mens gelooft en zijn geloof ook beleidt. Daar kun je toch blij mee zijn? Stel voor, als je daar ook al niet meer blij mee was, als mensen, zoals ze inderdaad in oprechtheid menen, kunnen zeggen: wij geloven. Wij geloven, Heere Jezus, dat u van God bent uitgegaan. Daar zal de Heere Jezus toch ook wel heel blij mee geweest zijn. Dat deze vrucht nu op zijn arbeid zichtbaar wordt. Dat zijn jongeren nu, het is 3 jaar geleden dat hij begon hen te onderwijzen, maar dat toch nog vlak voordat hij voor hen gaat lijden en sterven, dat zijn jongeren nu toch tot deze erkenning komen: nu weten wij het, Heere. Nu begrijpen we het, het is lang voor ons verborgen geweest, maar nu zien we het, u bent de zaligmaker, u bent de beloofde Messias. Dat is toch verheugend voor de heiland. Maar toch, De reactie van de Heer Jezus is toch wel een beetje anders. En in zijn reactie toont hij toch wel de nodige voorzichtigheid. Hij legt ook deze discipelen die hij heus wel kent en van wie hij heus wel weet wat er in hun hart leeft. En van wie hij ook weet dat zij inderdaad oprecht hem hebben liefgekregen. En dat ze zelf inderdaad een band aan hem hebben, want hij heeft die band immers gelegd. Hij legt toch deze discipelen, nu zij tot deze uitspraak, deze geloofsuitspraak komen, niet haastig de handen op. En hij heft geen loflied aan. Waarom niet? Gelooft hij hen niet? Ja, hij gelooft hen wel. En hij weet ook dat het nog echt is ook. Al doorzien ze alles misschien nog niet wat ze nu beleden hebben. Het is ook nogal wat om dat te beleiden, dat Jezus de Zoon van God is, om dat in zijn volle wijdte en breedte te verstaan. Dan zegt de mens wel eens meer dan hij overzien kan. Maar hij weet dat dat oprecht is bij deze discipelen. Hij trekt het niet in twijfel. Hij zegt er niet van, jullie geloven, ik geloof daar niks van. Nee, helemaal niet. Maar hij stelt wel een wedervraag. Gelooft gij nu? Waarom zou hij dat doen? Zo zet je er toch eigenlijk een domper op, nietwaar? Zo krijgen die mensen toch een terugslag. Nou, waren ze zo ver gekomen dat ze geloofden en het uitspraken? En dan stelt de Heer Jezus de vraag die inderdaad wel wat twijfel zou kunnen verraden. Gelooft gij nu? Waarom doet hij dat? Hij weet wat maaksel wij zijn. Het staat ergens in het eerste, in het tweede hoofdstuk van het Johannes-evangelie dat niemand de Heer Jezus hoeft te vertellen wat er in de mens is, want hij weet dat heel precies. Hij weet dat haarscherp. Hij weet wat maaksel zij ook zijn. Hij weet te onderscheiden tussen geloof en ongeloof. En ook nog te onderscheiden tussen echt geloof en ingebeeld geloof. En hij weet ook, daar waar het oprechte geloof is, want tenslotte is dat natuurlijk een werk Gods. Natuurlijk is het echte geloof iets wat de Heere zelf in het hart gewerkt heeft. Echt geloof, dat groeit toch niet zomaar op de akker van ons hart. Echt geloof, dat is toch geen plant die we zelf kunnen planten. Waar zouden we het zaad voor dat echte geloof trouwens vandaan halen? Maar de Heer Jezus die heel goed weet wat het echte geloof is en dat bij deze discipelen ook onderkent. Want u moet niet vergeten, in het 13e hoofdstuk hebben we al kunnen lezen dat Judas uit die kring verwijderd is. Het waren er nu nog maar 11 en geen 12 meer. En die 11 waren allemaal oprechte volgelingen, oprecht door de genade Gods aan de Heere verbonden. Al weet de Heere precies te onderscheiden wat in hun leven het geloof is, hij weet ook, in tegenstelling tot wat ze zelf weten, dat er nog zoveel andere bestanddelen in datzelfde hart zitten. En dat nu ze dit zeggen, hun aangeboren ongeloof niet uitgebannen is. Dat wil hij hen ook laten weten. Dat moet hij hen laten weten. Dat moet hij hen met name in deze nacht laten weten. Want ze moeten niet onvoorbereid deze nacht met hun heiland ingaan. Ze moeten weten dat het op een crisis aankomt. En ze moeten weten dat ze op de zeef gaan komen. En ze moeten weten dat ze gezift zullen worden. En vandaar dat hij het zo zegt. Gelooft gij nu? En dan kondigt hij aan. En daarmee verklaart hij tegelijkertijd waarom hij dit zo vraagt. Dan kondigt hij aan. Zie, de ure komt en is nu gekomen. Dus het staat te gebeuren en het is eigenlijk al de tijd dat het zal gaan gebeuren, dat ge zult verstrooid worden. En eigenlijk naar het zijne. En gij zult mij alleen laten. Ze zullen hem allemaal verlaten. En dat betekent zoveel als in de steek laten. Aan zijn lot overlaten. Deserteren. Gelooft gij nu, mijn discipelen, het staat voor de deur dat jullie me straks allemaal zullen loslaten. Wegvluchten. En eigenlijk naar het zijne. Alle kanten op zullen jullie vluchten. De een naar zijn eigen huis, de ander naar zijn logeeradres in Jeruzalem. Ze zullen niet alleen de Heere Jezus alleen laten, maar ze zullen ook elkaar loslaten. Ze zullen uit elkaar vallen. Zoals, en dat heeft de Heere Jezus op een andere manier, op een andere plaats gezegd, zoals schapen uit elkaar vluchten, alle kanten op vluchten als het gevaar van de dreigende wolf zien. De Heer Jezus zegt het trouwens niet voor de eerste keer. Hij heeft het al vaker gezegd. Hij heeft het met citering van de profetie van Zacharia ook al een keer eerder aan de maaltijd gezegd. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Hij had ze om zich heen vergaderd, de een hier vandaan, de ander daar vandaan. Hij had ze bij elkaar gevoegd. Hij had ze eerst aan zichzelf verbonden en toen ook aan elkaar verbonden. Hij had ze gemeenschappelijk uitgezonden, soms twee aan twee. En voor een groot deel waren ze ook weer met elkaar samen. En al die jaren zijn ze bij hem geweest. En al die jaren hebben ze de band aan hem beleefd. En al die jaren door hebben ze ook de band onderling kunnen gevoelen en kunnen versterken. Maar de band met hem breekt. Van hun kant althans. Ze zullen zich geërgerd, en dat is niet gering. Ze zullen zich geërgerd van hem afwenden. En de band die hen aan elkaar verbindt, lijkt ook wel te breken. Want de een gaat links en de ander gaat rechts en de derde gaat nog weer een andere kant uit. Alsof het los zand is. Alsof ze niks met elkaar gemeen hebben. En dat laatste is ook geen wonder. Want verbondenheid aan elkaar. En dat is altijd waar. Zeker ook in het kerkelijke en in het geestelijke leven. Verbondenheid aan elkaar. Kan er alleen maar zijn als er gezamenlijk verbondenheid aan de Heere is. Laten we dat ook onthouden. Verbondenheid aan elkaar kan alleen bestaan als er verbondenheid aan de Heere is. Wordt God verlaten, dan valt de mensheid uit elkaar. Je ziet dat in het paradijs al, dan geeft Adam Eva de schuld. En Eva zou op haar beurt precies hetzelfde hebben gedaan. Dan ontaardt liefde niet zelden in haat. Dan staan mensen niet naast elkaar, maar tegenover elkaar. Dan is de cohesie weg. Dan is er geen innerlijke verbondenheid meer. Je ziet het alom in de wereld en je ziet het al meer in de kerk. Dreiging van twist en van tweedracht en van oneenigheid. En de vrede is weg. Is dat toevallig? Je zou eens na moeten gaan hoe vaak dat veroorzaakt wordt door gebrek aan verbondenheid aan de Heere. En aan even gebrek aan beleving van de gemeenschap met de Heere. Een pijnlijk woord is voor de Heere Jezus. Ja, ik denk dat je dat zo best mag uitleggen. Dat is voor de discipelen niet gemakkelijk geweest. Ze hebben gezegd uit de volheid van het gemoed: Heere, nu geloven we, nu u zo duidelijk spreekt, nu weten we het. En de Heere zegt: geloven jullie nu? En wat zal het dan wezen als straks het moment aanbreekt dat je me allemaal alleen laat? Geloven jullie nu? Maar je zult straks allemaal naar je eigen doel gaan. Moet dat nou? Moet dat nou? Is dat nou Jezus' reactie op hun belijdenis? Zet hij er dan inderdaad heel bewust een domper op? Kan hij dan echt niet wat blijmoediger zijn, enthousiaster zijn? Dat is toch ontmoedigend? Jawel, gemeente, laat dat zo wezen. Leg dat dan zomaar uit als u dat zo uit wil leggen. Maar de Heere Jezus weet wie ze zijn. En hij heeft het al meegemaakt. Al vaker. Hij heeft al eerder geconstateerd dat ze op zijn minst de neiging hebben om te lijden aan zelfoverschatting. Hij heeft het Petrus zo pas nog horen zeggen: al zullen ze u allemaal verlaten, ik geenszins. En dan zegt de evangelist, en dat zei Petrus niet alleen, maar dat zeiden ze allemaal. Hij heeft het ze allemaal bij hoog en bij laag horen beweren: we zullen u nooit alleen laten. En hij is het nog niet vergeten hoe dat ging toen ze in die paaszaal aankwamen. En toen naar het goede gebruik van die tijd iemand de voeten moest wassen, van de anderen ook. En toen ze allemaal op elkaar keken. En toen niemand uiteindelijk dat wasbekken nam en een handdoek nam en de voeten van de anderen ging wassen. Nee, niemand. Ze vonden zichzelf allemaal te belangrijk om dat werk bij een ander te doen. En toen moest Jezus het zelf doen. En toen is hij aan de voeten van zijn jongeren geknield. En toen heeft hij het vuil en het stof van de straat van hun voeten afgewassen. En die voeten afgedroogd met de doek waarmee hij omgord was. En toen heeft hij tegen hen gezegd: dit heb ik u nou als een voorbeeld nagelaten. Bedenk dat. Dat dit ook bij je werk hoort. Dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. En dat je van je hoogte afkomt geregeld weer. En dat je de minste, de laagste plaats moet innemen. Want jullie staan veel te hoog met jezelf. En je bent veel te belangrijk in je eigen ogen. En jullie lijden aan een chronische zelfoverschatting. Trouwens, nog afgedacht van deze bewijzen. Ze hebben al eerder ook bewijs gegeven van hun zelfgenoegzaamheid. En Jezus kent hun hart. Hij weet dat die belijdenis uit oprechtheid gesproken is. Hij weet dat dat vrucht is van werk van zijn Vader in hun hart. Zoals hij dat eerder ook tegen Petrus zei. Want Petrus was eigenlijk al eerder tot diezelfde overtuiging gekomen. En hij had het al eerder beleden: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen heeft de Heere gezegd: Petrus, dat is waar. Je hebt gelijk, ik ben van de Vader uitgegaan. En dat je dat weet en dat je dat hier belijdt, dat is omdat vlees en bloed het je niet geopenbaard hebben, maar mijn Vader die in de hemelen is. En zoals de Heer het toen wist van Petrus, zo weet hij het nu ook van die anderen. Maar zoals ik al zo pas zei, hij weet nog meer ook. En hij vindt in dat meerdere wat hij weet redenen genoeg om hen ernstig te waarschuwen. Want de gevaren die hem bedreigen, Ze zijn er veel te argeloos bij. Maar die zijn zo levensgroot. Is dat nou een nabetrachtingstekst? Ja, natuurlijk. Want ze hebben nog maar een heel kort poosje geleden avondmaal gevierd. Dezezelfde kring. Dus is het wel degelijk een nabetrachtingstekst. Ze hebben aan de tafel gegeten van het brood dat de meester hen aanreikte. En waarvan hij zei, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En ze hebben gedronken van de beker die de meester liet rondgaan. En waarvan hij zei, dit is het bloed in het Nieuwe Testament. Drinkt allen daaruit, totdat ik kom. En toen hebben ze van hem de tekenen van zijn verbroken lichaam en vergoten bloed ontvangen. En toen hebben ze van hem ontvangen de bewijzen van zijn grote liefde tot zondaren. En ze hebben het zichtbare bewijs gekregen dat hij een ontfermend zaligmaker is. Dat is nog maar kort geleden gebeurd, een enkel uur nog maar. En nu zegt hij dit. Dat is wel degelijk een nabetrachtingstekst, gemeente. En dat is vandaag ook een nabetrachtingstekst. Ook voor mensen die door hun gang aan de tafel beleden hebben. Nu geloven wij. Want wat is avondmaal vieren anders dan uitspreken, nu geloven wij. Dat is het toch? Avondmaal vieren, aan de tafel aangaan, dat is toch tot uitdrukking brengen. Dat er een bepaalde mate van geloof in het hart is. En dat dat van de Here afkomstig is. En dat dat het waard is om beleden te worden. Niet alleen maar met de mond, maar ook met de gang. Met de avondmaalsgang. En dan moet het kunnen leiden. Of niet? Dan moet het kunnen leiden dat de Heere Jezus tegen ons zegt, gelooft gij nu? Ik zei van de discipelen, gelooft de Heere Jezus het inderdaad, dat ze geloven. Als Judas erbij gezeten had, en dan had Judas vast en zeker meegedaan, want dat deed hij altijd. Dat doet een geveinsde immers altijd. Die voegt zich altijd naar het patroon van de oprechte gelovigen. En zo wil hij ook meedoen. En zo wil hij inderdaad de indruk wekken dat hij een oprechte gelovige is. Als Judas erbij geweest was, had Judas ook gezegd, nu geloof ik het, Heere. En als de Heere dan tegen Judas gezegd zou hebben, gelooft gij nu? Dan was dat met de ondertoon geweest, maar ik geloof er niks van. Want ik heb u nooit gekend. Hij hoeft dat van deze 11 niet te zeggen. Bij hen ligt het wel in beginsel goed. Hij zegt het evenwel niet van alle avondmaalgangers, gemeente. Ik geloof het ook. Ik weet dat het oprecht is. En die vraag, gelooft gij nu in een nabetrachtingspreek, is op zijn plaats om degene die niet echt geloven te ontmaskeren. En hen te laten voelen dat je de Heere Jezus niks wijs kunt maken. Ook al kun je jezelf wel wat wijs maken. En al kun je anderen wel wat wijs maken. Maar bij deze discipelen, bij deze 11, met alles wat de Heere dan verder nog wat tegen hen te zeggen heeft, was het wel oprecht. En dat weet hij ook. En zoals ik zei, avondmaal vieren, dat is ook uitspreken wij geloven. En dan kan je aan de tafel des Heren zitten. En dan kan je daar inderdaad iets beleven van het wonder van Gods genade. En dan kan je daar aan de tafel ook ondervinden dat de Heere tot je ziel spreekt en dat iets van de rijkdommen van zijn genade opengaan en dat iets van het liefdehart van de zaligmaker opengaat. En dan kun je het ondervinden, een blik te mogen slaan in de algenoegzaamheid van het offer van Christus. En dan kun je op grond van al die dingen aan de tafel, ook al zeg je het niet, maar in stilte voor je heen tegen de Heere zeggen, ja Heere, ik geloof het. Als de Heere zegt, dit deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan kun je misschien niet eens met droge ogen en met een knak in je stem tegen de Heere zeggen, Heere, wat een wonder, maar dat mag ik nou geloven. Of zoals we het vanmorgen hoorden, toen hij het zei, ik ben van de Vader uitgegaan en ik ben in de wereld gekomen. Dat de ziel daar een antwoord, een echo op heeft en geeft. Ja, Heere, nu geloof ik het. Maar dan nog blijft het staan wat Jezus tegen zijn discipelen zei. Dan nog blijft het staan. Al was het allemaal geestelijk gesproken in orde. Al greep je niet naar dingen te hoog en te wonderbaar. Al voegde je je tot het nederige en al wist je op goede gronden dat je plaats aan die tafel des Heren was. Dan zegt de Heere nog tegen zijn discipelen, zie de uren komt en is nu dat ge me allemaal alleen zult laten. En dan moeten de discipelen maar niet tegen de Heere Jezus zeggen, nee Heere, dat is niet waar, want dat gebeurt nooit, dat zullen we nooit doen. En dan moet een avondmaalganger maar niet tegen de Heere zeggen, Heere, maar dat verwacht u toch eigenlijk niet van mij. Dat kan toch eigenlijk niet, dat zal ik nooit doen. Ik zal u wel hartelijk lief hebben, maar ik zal nooit meer uit uw wegen gaan. En ik zal nooit meer op paden gaan die me niet aanstaan, of die me niet passen en waar u uw goedkeuring niet over geven kunt. Dat zou ook in ons geval van grove zelfoverschatting getuigen. En het zou niet van wijsheid spreken. Het zou een gebrek aan zelfkennis verraden. Geloof maar dat het waar is wat de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen zegt. En wat hij zegt omdat hij weet wat in de mens is. Want wie zijn dat nou, die discipelen? Wat is er nou van hen te zeggen? Dat ze verlaters van de Heere zijn. Dat ze vergeters van zijn woord zijn. Dat het mensen zijn die de Heere moeite geven met hun ongelovigheid, met hun weerbarstigheid, met hun geestelijke hoogmoed. Dat het mensen zijn met genade en toch na ontvangen genade nog tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dat het mensen zijn op wie de Heere niet aan kan. Dat het mensen zijn op wie de Heere geen staat kan maken. Ja, maar hun keuze is oprecht, zeker. En de band die de Heere gelegd heeft is echt, zeker. En de begeerte om hem te lief te hebben en te dienen is echt, zeker. Maar er is altijd nog die ontrouw. En er is altijd nog die zwakheid. En er is altijd nog dat ongeloof. En dat moeten ze ook weten. Doet dat pijn? Ja, maar laat het hun maar pijn doen. Degene die het zegt, lijdt al genoeg. En voor hem is het nog veel pijnlijker. Het voegt nog weer nieuwe smart bij zijn toch al zo grote smart. Hij heeft toch al zoveel te verduren van de kant van zijn vijanden. Straks van de overpriesters en de schriftgeleerden en de hoge priester. En dan straks ook nog van de Romeinen, van Pilatus, van Herodes, van de soldaten. Van de scharen die zijn kruisdood eist. en die als hij gekruist is, hem bespot en hoont. Hij heeft toch al zoveel te verdragen van de aanvallen van de vorst der duisternis. Het slangenzaad dat op hem aankomt om hem te vernietigen. En moet er dan dit nog bij? Van de kant van zijn eigen discipelen? Dat zij hem alleen laten? Dat zij hem die smart veroorzaken op het moment waarop hij menselijkerwijs gesproken het hardste de steun van zijn discipelen nodig heeft? Moet dat er ook nog bij dat zij zich van hem afwenden juist op dit moment dat iedereen al tegen hem is? In Gethsemane, waar ze zo meteen heen gaan, zegt hij als ze binnenkomen in de olijvenhof: waakt en bid, waakt met mij. Maar ze doen het niet. Dan zoekt hij hulp, dan zoekt hij steun, dan zoekt hij meeleven bij zijn discipelen, al zou het alleen maar zijn in de vorm van met hem waken en met hem meebidden. Maar ze vallen in slaap, alsof er niks aan de hand is. En alsof hun meester zomaar eventjes zich in de stilte terugtrekt, even verder in de hof, alleen maar om even alleen te zijn. En dan hebben ze geen begrip voor wie hij is en voor wat hij doet en voor de beker die hem aangereikt wordt en voor de smarten die zijn ziel doorvlijmen. En dan horen we hem, als hij terugkomt bij zijn discipelen, zijn teleurstelling uitspreken: kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? En dan komen zijn vijanden. En dan zegt hij tegen die soldaten: als ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Dan eist hij nog dat zij ongemoeid blijven. Dat niemand de handen aan hen zal slaan. Dan gaat hij voor hen staan om hen te beschermen, om hen te beveiligen, zodat die vijanden, zodat die soldaten hen geen leed zullen aandoen. En in plaats dat ze zijn woord geloven, in plaats dat ze aan zijn woord genoeg hebben, kijken ze naar hun meester en ze zien dat hij zich overgeeft in de macht van hun vijanden. En dat begrijpen ze niet en dat willen ze ook niet begrijpen. En ze ergeren zich aan zijn gedrag. En ze vinden het geen gedrag wat bij hem past. En zo had hij het nooit mogen doen. En in hun ergernis vluchten ze weg en laten ze hem in de steek. Deserteren ze hem. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Ik moet eenzaam wenen. En zo zijn ze dan. Oprechte discipelen. Oprechte avondmaalgangers. Zij wel. Zo zijn ze. En dat zegt de Heere tegen hen. Ze krijgen geen pluim, omdat ze hem beleden hebben. Ze krijgen geen sterretje achter hun vroomheid. Zelfs een godvruchtige avondmaalsviering is nog geen aanleiding om onszelf op onze geestelijke voorrechten te verheffen, gemeente. Begrijpt u dat niet? Vindt u het maar somber? Weet u hoe dat komt? Dat de mens dit niet begrijpt. En dat de mens hier eigenlijk ook niet aan wil. En dat de mens dit maar somber vindt. Weet u hoe dat komt? Het kon wel eens wezen dat dat komt omdat u met uw godsdienst altijd nog wat wil zijn. Dat u met uw godsdienst nog altijd wat wil worden. En dat u met uw godsdienst bekend wilt staan als een vroom mens, als een ernstig mens, als een gelovig mens. Zo moet u vooral bekend zijn bij de mensen. Want u wilt erbij horen. En u bent er nog nooit buiten gevallen. En u bent met uw godsdienst nog nooit ondersteboven gegaan. En u denkt dat u intussen een beetje beter bent geworden. En dat u nog weer een beetje vorderingen hebt gemaakt. En dat u nog weer een beetje vromer en godsdienstiger en heiliger geworden bent dan u al eerder was. En u hebt het nog nooit geleerd dat u een goddeloze bent. En blijft ook. Ja, maar de Heere krijgt toch wat van ons. We hebben hem toch lief. En we doen toch wat voor hem in zijn dienst. En we hebben wat voor hem over. Dat zeggen al die mensen die via het werkverbond zalig willen worden. En roemen in het genadeverbond met de mond. Maar Jezus weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. En Jezus weet wel wat hij van zijn discipelen zal krijgen. Liefde, toewijding, gehoorzaamheid, aanhankelijkheid. Ze kunnen niet eens 1 uur met hem waken. Schandalig is het eigenlijk, niet waar? Is hij bezig om hun zaligheid te verdienen? En ze laten hem alleen. En ze verstaan niet eens zijn geestelijke worsteling en zijn strijd voor hen gestreden. Hij weet wat hij van hen krijgt. Is het pijnlijk? Ja, weet u voor wie het pijnlijk is om dit te weten, om dit te beleven, om dit te ondervinden? Het is voor de heiland zo pijnlijk. Dat dit zo'n volk is. En zo hebben we reden tot diepe verootmoediging, gemeente. Zo hebben die discipelen geen van alle reden om de deur straks uit te gaan. Met de borst vooruit. Om te zeggen, we hebben met Jezus aangezeten. En de Heer Jezus heeft ons zoveel onderwijs gegeven. En wie zijn wij dat we dit mochten ontvangen? Nee, ze hebben enkel reden om te zeggen, Heere, is dat waar? Zijn we zo? Gaan we uw smarten vermeerderen? Gaan we de lijdensbeker verder vullen? Doen wij ons aandeel ook in die lijdensbeker? Wat een reden heb je om verootmoedigd voor de heiland te buigen? En wat een reden heb je om je te schamen voor het aangezicht van die zaligmaker die naar je om wilde kijken. En is dat nou alles? Nee, nee. Want dan moet u eens lezen wat de Heer Jezus gaat doen. Hij zegt tegen zijn discipelen dat ze hem allemaal alleen zullen laten. En dan staat er niet, en daarom ga ik er ook mee ophouden. Hij zegt niet tegen zijn discipelen, en omdat jullie me zo behandelen in dat uiterste kritieke moment waarop ik zo hard jullie hulp en bijstand en mee en worsteling nodig heb, omdat jullie me dan ook allemaal alleen laten en ieder naar het zijne vlucht, zie ik er verder ook maar vanaf. En dan moeten jullie maar zien wat er van je terecht komt. Maar wat hij zegt, dat bevat eigenlijk de belofte. En toch ga ik verder. En toch laat ik jullie niet alleen. Ach, hij heeft het in diezelfde nacht toen hij over dezelfde dingen al eerder sprak, er nog een keer heel nadrukkelijk bij gezegd. Dat als die schapen verstrooid zouden zijn en als de herder hen verlaten zou worden door hen, dan zou toch het moment komen dat hij die schapen weer zou gaan opzoeken. En de een vindt hij hier en de ander vindt hij daar. En ze zijn dan wel met een gebroken hart inderdaad in de verootmoediging gekomen. En ze hebben dan wel moeten inzien dat ze geen enkele reden hebben om hoog bij zichzelf te staan. Maar als hij ze dan vindt, hier de een, daar de ander, dan gaat hij ze weer bij elkaar brengen. En zie, ik ga u voor naar Galilea, daar zult ge me zien, belooft hij dan. Weet u, de Heere Jezus zegt niet tegen zijn discipelen, en nu maak ik er ook maar een eind aan mijn verlossingswerk, want het is niet aan jullie besteed. Natuurlijk is het niet aan hem besteed. Natuurlijk zijn ze het niet waard. Geef aan allen. En toch zegt hij niet, ik stop ermee. Hij gaat verder. Voor die verloochenaars, voor die verlaters, voor die deserteurs. Iedere keer heeft hij opnieuw moed gekregen om het kruis te dragen en de schande te verachten. En al wordt hij dan alleen gelaten, dan ook dat lijden in de eenzaamheid er maar bij. Dan ook de pers alleen moeten treden. Dan aanvaardt hij ook deze last. Dan aanvaardt hij ook deze slok uit de drinkbeker. Dan moet dat ook. Eenzaamheid doorworstelen. Ook dat oordeel over de zonde dragen. Want gemeente, dat is mee ook een van de gevolgen van de zonde. Ik zei het al, als Adam en Eva gezondigd hebben, geven ze elkaar de schuld. En dat is het begin van de eenzaamheid. Dan vervreemd je van elkaar. Mensen raken ook vreemden voor elkaar. En dat is een stuk van de eenzaamheid. Mensen vallen weg. Mensen laten elkaar los. Mensen verloochenen elkaar. Mensen begrijpen elkaar niet. En in de buitenste duisternis is ook de volstrekte eenzaamheid. En om zijn volk nou van alles te verlossen, van alle zonden en ook van alle gevolgen van alle zonden, moest de Zoon des Mensen ook de eenzaamheid in. Maar hoe houdt hij het dan vol? Waar heeft hij het dan vandaan om het te blijven doen en om zijn werk te blijven voortzetten en om door te gaan tot het einde? Waar haalt hij het dan vandaan dat hij ze nog lief zal hebben en ze nog zal verlossen met zijn genadewerk? Al zullen ze hem allemaal alleen laten. Nu kan hij het nog zeggen en hij zegt het. En nochtans ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Nog wel. En langs het pad van het lijden ontmoet hij iedere keer weer de bewijzen van het feit dat zijn Vader met hem is. Straks in Gethsemane is daar die engel, die bode van zijn Vader, die komt om hem te versterken op een moment waarop hij anders toen al zou zijn bezweken onder de last die hem bloed deed zweten. Zijn Vader denkt aan hem en zijn Vader geeft een engel de opdracht om hem te ondersteunen in zijn lijden. En straks is er dat woord van die medekruiseling. Dat woord van die moordenaar. Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar hangt Jezus met de doornenkroon op het hoofd en de handen en de voeten vastgespijkerd aan het hout. En daar hoort Jezus de spot van de mensen. De spot ook van die twee kruiselingen aanvankelijk. En daar voelt hij in zijn lichaam en in zijn ziel de toorn van God. Daar voelt hij de last van de zonde die hij op zich genomen heeft. Daar wordt zijn bloed vergoten. Daar hangt hij aan het vloekhout. Daar weet hij vanuit de wet ook wat het betekent om van God vervloekt te gaan worden. Maar dan is daar de Vader die hem een loon op zijn arbeid geeft. Die hem doet weten op dat moment dat hij aan hem denkt. En hij krijgt deze moordenaar als een parel op zijn middelaarskroon. En zo zijn er meer van die momenten geweest op de Leidersweg dat Jezus inderdaad beleefd heeft: de Vader is met mij. Totdat straks de duisternis helemaal invalt. En totdat ook het moment moet aanbreken dat God zich van zijn zoon losmaakt. En zijn aangezicht voor hem verbergt. In dat laatste. In dat allerbitterste. Van de nederdaling ter hel. En dan nog deinst de heiland niet terug. Dan nog geeft hij zijn opdracht niet weer. Dan nog gaat hij verder. Langs dat ruwe pad al dieper en dieper naar beneden. Omdat hij de zijnen lief heeft. En eigenlijk moet ik zeggen omdat hij zijn God zo hartelijk lief heeft. En het recht van zijn God. En de wet van zijn God. En zo ook het volk van Gods verkiezing. Kunt u dat vatten? Zeg niet, ja, dat kan ik vatten. Heeft hij zulke mensen lief? Moet hij altijd dan maar weer blijven geven en geven en geven? En wanneer krijgt hij dan wat terug? Een pijnlijk woord, ook voor de oprechten van hart. Een pijnlijk woord, ja. Laat het zwaard maar door uw ziel gaan. Want er deugt van ons toch niks. Maar versta het nou wel als een evangeliewoord. Want het spreekt van de zaligmaker. Die ondanks alle pijn en alle smart en alle verachting die hem aangedaan wordt. Verder gaat, verder gaat, verder gaat. En niet rust en niet rust. Totdat hij al het werk heeft volbracht. En zo heeft hij het verworven. En zo heeft hij ook de verlossing uit de eenzaamheid verworven. En zo heeft hij mensen die het verdiend hebben om van God verlaten te worden. Ook van God verlaten te worden. Toch weer door God te worden aangenomen. Door God tot God te worden teruggebracht. Om dan straks ook nooit meer van hem verlaten te zullen worden. Uit de eenzaamheid die het gevolg is van ons weglopen, verlost de Heere en ellendige zondaar ook. Uit de eenzaamheid van het van elkaar vervreemd zijn, verlost de zaligmaker zijn kerk ook. En hij legt de band weer. Wij doen niet anders dan die band verbreken. En als we het echt konden, zouden we hem inderdaad verbreken. Maar hij waakt ervoor dat waar hij de band gelegd heeft, die band tenslotte toch niet stuk gaat. Hij komt toch altijd weer op zijn eigen werk terug. En wat is nou het geheim van zalig worden? Gemeente, het ligt nooit in onze handen. Het is nooit onze trouw, het is nooit onze goedwilligheid. Het is altijd ondanks onze ontrouw en ondanks onze onwilligheid en ondanks onze afmakingen. Het is dan ook zo'n wonder. Zo'n onbegrijpelijk wonder. Is het dat voor u? Ik ben bang dat er een hoop mensen zijn voor wie zalig worden eigenlijk niet eens zo'n wonder is. Het lijkt allemaal zo gewoon. Maar als je toch gaat weten wie je bent. Als je toch gaat weten wat de Heere tegen zijn discipelen zei. En als je toch met de discipelen moet gaan meemaken dat hij nog gelijk heeft ook. En als je eigen leven ervan getuigt. Ook al weten anderen het misschien nog niet eens. Maar wat er dan voor verkeerde neigingen van binnen zitten. En wat er dan aan overgebleven zonde in je bestaan werkt. Is het dan geen wonder dat hij begint. Maar ook dat hij voortgaat. Toch voortgaat. En dat hij herstelt in de gemeenschap met God. En dat hij ook nog iets geeft van de gemeenschap die ook verbroken was tussen de een en de ander. De gemeenschap der heiligen. En dat was nou ook de bedoeling van het avondmaal. Om dat de zijnen opnieuw te laten beleven. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. Laten wij samen danken, barmhartige God. Wij willen uw naam ootmoedig danken voor het woord dat u ons gaf. Voor het woord dat u allereerst aan de discipelen gaf. Dat zal best niet een woord geweest zijn wat bij hen zo direct welkom was. Een woord waarin zij te horen kregen, ze zullen hem allemaal verlaten. Is dat dan van een mens te verwachten? Is dat dan van een discipel te verwachten? Heren, maar al is het dan een woord dat niet direct welkom is, en al is het dan een woord dat pijnlijk is, en al is het een woord dat erin snijdt. U zegt het is waar, en de praktijk bewijst ook dat het waar is. En er is er geen een van al de kinderen Gods, door welke tijden heen ook, die zich boven de discipelen kan verheffen. Want net als de dichter moeten we het ook zelf belijden, tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed te zijn. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Dat was Paulus' ontdekking. En hij voelde de pijn ervan. Ik, ellendig mens. Heren, zo geeft u uw volk ook na het avondmaal nog weer een boodschap mee, die bedoeld is om hen tot ware verootmoediging te brengen. En om het hen af te leren om nog iets voor zichzelf te rekenen. En iets op hun eigen konto te schrijven. En zo geeft u een woord mee dat er vooral ook op berekend is om u, Heere Jezus Christus, alleen alle eer te geven. Want dat is het. U deed het werk helemaal alleen. En helemaal alleen hebt u het voltooid. En helemaal alleen hebt u de zaligheid tot stand gebracht. Mogen we dat meer en meer zien. En mag uw volk daar meer en meer uit leven. En mogen ze daar dan ook alles van verwachten. Heren, ook voor de heiligmaking. Ook voor de wandel in de vrezen van uw naam. En als we die vraag van u hebben moeten horen, en als in die vraag gelooft gij nu doorklonk uw verwijt, maar ik geloof het niet, doe ons dat dan ook verstaan. En doe ons dan inderdaad ook eerlijk voor u worden. en voor u buigen. Heren, ga nu met ons, nu we deze avondmaal zondag hebben beleefd. Ga met ons in de week die we ingegaan zijn. Mogen we u bijzonder ook bidden voor de vergadering van aanstaande woensdag. Mag dat een vergadering zijn waarin wij ook ervaren, Heren, dat u in ons midden wilt zijn. Bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. En geef dat wij niet als de discipelen uit elkaar zullen gaan. Want dat is ook een gevaar. Daarom bind ons allereerst aan u. En geef dat wij in de gemeenschap met u ook de gemeenschap met elkaar mogen beleven. En dat we zo ook in onze ledenvergadering gezegend mogen zijn. Heere, laten we dat allen mogen zoeken. En geef in uw genade in dat opzicht ook te ervaren dat u nog bij ons wilt zijn. Om Jezus wil. Amen. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. Het derde vers van 118. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.